In het laatste gedeelte van Jesaja 1 waren wij gelezen. Het eerste deel, dat wil zeggen het deel wat we besproken hebben, gaat feitelijk over niks anders dan dat de Heer een oordeel zou brengen over het volk, dat wil zeggen over Israël. Maar dat niettemin een overblijfsel daaruit behouden zou worden. Een minderheid. En daar hebben wij de zogeheten leer van het gelovig overblijfsel aan te danken. Maar dan vanaf vers 26 wordt gesproken over een uiteindelijke verlossing. De uiteindelijke verlossing, zo u wilt, van Israël als volk. En voor ik daarin ga lezen, waarschuw ik dan eerst maar even dat het idee van dat Israël als volk behouden zal worden, wat het ook betekenen mogen, daar gaat het nou ook niet om, maar dat de gedachte dat Israël als volk behouden zal worden absoluut niet inhoudt dat elke Israëliet behouden zal worden. Dat zijn twee verschillende dingen. Het heeft weliswaar iets met elkaar te maken, maar dan toch maar erg weinig eigenlijk. Want het zijn twee verschillende huishoudingen. Twee verschillende bedelingen, zou ik ook kunnen zeggen, met de Bijbels gebruik van het woord. Want het ene heeft van doen met Gods administratie met betrekking tot de volkeren der aarde. En dat gaat ook niet maar alleen over Israël, maar ook over andere volkeren. Maar die komen we ook nog tegen in Jesaja. En aan de andere kant hebben wij van doen met de Gods administratie, Gods huishouding met betrekking tot individuele mensen. En dat is niet hetzelfde, dat zijn verschillende dingen. Men zou ze uit elkaar moeten houden. Dan wordt trouwens die hele leer van uitverkiezing ook ineens een heel andere leer, moet ik u zeggen. Maar goed, er staat punt verder niet. Maar het heet dan ook elders in de Bijbel, als Israël behouden wordt, dan heet het een volkje Israëls. Letterlijk. Een volkje staat er dan in de Statenvertaling met een mooi Nederlands verkleinwoord. Een overblijfsel. Twee of drie heet het ook. En dat is ook een term ter aanduiding van een overblijfsel. Twee of drie. Men zou die term niet letterlijk nemen. Die heeft ook niet een letterlijke betekenis. Het gaat om de overdrachtelijke. Namelijk een klein aantal. Het zijn er maar weinig. Zie? En dat is dan het hele volk. Om de eenvoudige reden dat alle ongelovigen van het volk dan weggedaan zullen zijn. Zullen niet meer zijn, heet dat. Ik geloof dat ik de uitdrukking nog tegenkom. Maar dat... Oh ja, ik kom het nog tegen, dus vraag maar weer. Kortom, hier gaat het over een herstel, een wedergeboorte, zo je wil, want zo heet het ook. Een wedergeboorte van Israël als volk, ook al is het dan maar een klein volk. En daarvan staat, vers 26, om de draad daar weer op te nemen. En ik zal uw rechters wedergeven. Dat ingevoegde u kunt u wat mij betreft ook wel weer weglaten. Ik zal uw rechters wedergeven als in het eerst. En uw raadslieden wedergeven uiteraard als in den beginnen. Het is twee keer hetzelfde. De ene keer heten ze rechters. De tweede keer heten ze raadslieden. Maar het gaat om hetzelfde. Zij zullen weer rechters dan wel raadslieden krijgen. Mensen die het volk zouden onderwijzen en daarmee wijzen. Ze zouden het volk wijzen. Richten mag ook, ja. Dat is hetzelfde, hè. Want onderwijzen wil zeggen richting aangeven. Dat is wat het is. U weet wel, daar is de discussie over met betrekking tot het onderwijs in Nederland. In hoeverre mag de onderwijzer nog richting aangeven? Tegenwoordig een heel klein beetje. En de rest moet men zelf maar uit. Het is ongeveer die kant op, zegt de onderwijzer dan. Zoek het maar uit. En voor dat doel heeft men internet uitgevonden. Maar toen maar weer. Maar onder onderwijs, natuurlijk heeft het met wijsheid te maken, maar ook met wijzen, richten. Dus Dat is de betekenis van de termen, ook zeker in de Statenvertaling. Ik zal u rechters wedergeven als in het eerst. En ik zal u raadslieden geven als in de beginnen. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid. En daarna kan ook gewoon betekenen als gevolg daarvan. Want wat daarna komt, volgt, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dus als gevolg van die rechters en richters zult gij een stad der gerechtigheid, namelijk een getrouwe stad, genoemd worden. Waarbij de focus ligt op, maar dat is volgende vers, Sion, Jeruzalem. Waarom ook niet? Jeruzalem komt van Yara en Shalom. En Yara betekent wijze. Onderwijs dus. Ik vertaal dus Jeruzalem met onderwijs van vrede. Vredesonderwijs. En nu ik dit zeg, realiseer ik me dat in het volgende hoofdstuk, in vers 4, staat: zij zullen geen oorlog meer leren. U weet wel, down by the riverside, study war no more. Ja. En misschien hebt u zich wel eens verbaasd over die vreemde uitdrukking. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar als u mij vraagt, de uitdrukking komt van de naam Jeruzalem, namelijk het onderwijs van vrede. Dus niet meer van oorlog, maar het tegenovergestelde. Maar terug naar 1 vers 26. Gij zult een stad der gerechtigheid, dat wil zeggen een stad waarin gerechtigheid woont, waarin rechtvaardigheid heerst. Gij zult een getrouwe stad genoemd worden. En u weet het langzamerhand, hoop ik. Getrouw of trouw is hetzelfde als geloof. En zo zou je het vooral ook moeten vertalen. Nou ja, het is hetzelfde. Geloof veronderstelt trouw. Als men tot geloof komt, dan belooft men trouw aan. Of men wordt trouw aan. Dat kan ook, hè? Ja. Een stad waarin gerechtigheid woont, een getrouwe stad. U begrijpt dat waar de mens sowieso onrechtvaardig is en er is niemand rechtvaardig, er is ook niet het een toe. Dat we hier dus te maken hebben met een nieuw verbond en met wedergeboren mensen, waarbij geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Want u en ik als gelovigen zijn in Gods ogen rechtvaardig, ongeacht wat uw schoonfamilie of uw boeren daarvan vinden. Nou, nog sterker dan, ongeacht wat u er zelf van vindt. Ik vroeg het nog aan Johannes. Die zei, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Die veroordeelt ons niet. En daar gaat het maar om, hè. Niet om onze normen, niet om wat wij ervan vinden. Het gaat om Gods normen en wat hij ervan vindt en zegt. Nou goed, gij zult een stad der gerechtigheid, een gelovige stad, genoemd worden. En bedenk dan dat het woord stad in de praktijk synoniem is met koninkrijk. Van oudsher is dat zo, hè? Van oudsher in de Bijbel ook. Zeker in Genesis nog. Daar is een stad een koninkrijk. En dat koninkrijk krijgt dus de naam Jeruzalem mee. Tot in de laatste bladzijde van de Bijbel aan toe, want het visioen over het nieuwe Jeruzalem is niet anders dan een visioen over dat koninkrijk van Christus. Het beloofde Messiaanse Rijk. Ja. Daar gaat het dus over. Een stad der gerechtigheid met een koning der gerechtigheid. In het Hebreeuws wordt dat dan dus Melchizedek. Een koning der gerechtigheid. Nou ja, en koning des vredes. Maar ja, dat is nu helemaal Jeruzalem, hè? Shalom, ja. Dat zal ooit een keer gebeuren. In de toekomst. En dat staat dan in vers 27. Sion, dat is die stad dus. Maar u weet dat dus, zodra over Sion gesproken wordt, dan is het niet alleen maar die stad, maar is het meteen de stad Davids. Of nog anders gezegd, is die stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Want Sion, dat is die bergtop, die burcht eigenlijk, die door David veroverd werd en waar hij zijn residentie vestigde, Sion. Het is daarmee een tamelijk messiaanse uitdrukking geworden. Niet zomaar Jeruzalem, maar meer dan dat, meer specifiek Sion. Vandaar dat Israël, als het positief is, dan ook meteen heet de dochter Sions enzovoort. Hè? Ja. En die zingt verheugd, zoals u weet. Ja. Vanwege de Messias. Sion, waar nog bij komt, dat Sion, Tzion, is het eigenlijk Tzion met een tzade, betekent zoveel als een monument. Een opgericht teken. Tzion. En dat zou Jeruzalem zijn. Jeruzalem is een monument, een symbool. Tot op heden, eigenlijk van het ongeloof van Israël en de resultaten daarvan. Ik heb niet zo'n hoge dunk van Jeruzalem in onze dagen tenminste. Het is één grote puinhoop. Nou ja, dat zijn alle echt oude steden eigenlijk. Nee, die hebben wij in Nederland niet. De oudste stad in Nederland is Dordrecht, denk ik. Hoe oud zal dat wezen? Iets meer dan 1000 jaar, denk ik, zo'n beetje. Moet stammen uit de dagen van de Vikingen of zoiets. Toen men zich moest verdedigen tegen de invallende Normannen, om zo te zeggen. Maar dat is niet oud. Niet echt. Naar onze begrippen misschien wel, maar internationaal helemaal niet. Maar oude steden zijn.
Hè? Vanuit Almere lijkt het
wel. Vanuit Almere is het een verschrikkelijk oude stad, moet ik u zeggen. Ja. Almere is, hoe oud is het? Nog geen. Nee, nog niet, joh. Nog niet eens. Maar ik ga het niet uitrekenen. Dat is de moeite niet waard. Nee. Zie, en ook daar hebben ze trouwens al heel wat panden alweer gesloopt en al heel wat bomen alweer omgehakt. En het is verschrikkelijk. Dat heet vooruitgang. Maar toch. Sion zal door recht verlost worden. Dat wil zeggen, God zal recht doen. En u weet wat dat inhoudt. God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, Sion zal verlost worden door geloof. Door bekering namelijk. Vandaar dat het ook in het voorgaande vers al een stad der gerechtigheid en een getrouwe stad, een gelovige stad genoemd wordt. Al moet ik er wel bij zeggen, voor alle duidelijkheid, dat wij uit het profetisch woord leren dat wanneer officieel de bevolking van Jeruzalem, of wat er van over is, de naam des Heren aanroept, zal het niet tot gevolg hebben de redding van de stad, maar het zal tot gevolg hebben dat dat overblijfsel uit de stad zal kunnen vluchten, net als eens Lot uit Sodom. En daarna pas zal Jeruzalem opnieuw, zeg maar van de grond af aan, gebouwd worden. Er zou niet steen op steen gelaten worden. Ik weet ook niet hoe letterlijk je dat moet nemen. Maar het betekent in ieder geval dat het een volkomen verwoesting is. Wat het ook zou inhouden. Maar het wordt daarna opnieuw gebouwd. Feitelijk is het zo dat onze eigen zaligheid, wedergeboorte, hoe het maar heet, precies zo eruit ziet. Hè? Ja, wij worden behouden. Niet doordat er aan ons wat verbeterd wordt of dat er nog net op tijd herstel plaatsvindt of zoiets. Wij worden behouden door dood en opstanding. Ja, uitgebeeld bijvoorbeeld in de doop. Ik zei doop, dus ik bedoelde door onderdompeling. En soms denk ik, maar dat kan ik historisch niet bewijzen, maar soms denk ik dat het bezwaar tegen de grote doop is dat het zo duidelijk een uitbeelding is van dood en opstanding. En dat wil men niet. Nee, want ik kijk, in religie... in religie is het de bedoeling dat de bestaande mens verbeterd wordt, zich kan ontwikkelen, gemodificeerd wordt desnoods. Dat heet beschaving. De scherpe kantjes eraf, dat doe je met een schaaf immers. De scherpe kantjes eraf en daarna modelleren tot een ideaalbeeld. En religie heeft dat doel. Ik kan het ook andersom zeggen. Alles wat dat doel nastreeft, is wat mij betreft religie. Of er nou een god in voorkomt in het verhaal of niet, dat heeft er weinig mee van doen. Het heet religie. Kijk maar in uw woordenboek bij religie en anders bij religieus. Het is eigenlijk nog duidelijker, vind ik persoonlijk. Kijk maar eens na. Maar onze zaligheid vindt die plaats door beschaving of iets dergelijks. Hooguit is het zo dat een bepaalde vorm van beschaving het resultaat is van onze zaligheid. Maar je moet die dingen niet omkeren, oorzaak en gevolg. Ik ben van mening dat er zoiets als een christelijke beschaving bestaat. Maar dat is er een die voortkomt uit geloof. Dat is het resultaat daarvan. Maar zaligheid als zodanig is door dood en opstanding. God doet die oude mens weg, rekent hem niet meer, dat is gebeurd en dat is de betekenis van het kruis. En dat kruis is leeg. Weggedaan. Ook die dode mens, ja. God doet het weg en stelt er wat nieuws voor in de plaats. Zie je? En dat is wat ook met Israël zal gebeuren. En zelfs heel letterlijk met de Israëlitische staat, dan wel Jeruzalem. Die zal eerst totaal vernietigd worden en dan van begin af aan herbouwd. En alle mensenwerk dat er was, wordt door God fundamenteel weggedaan. En dat is bij ons ook zo. Dat is niks nieuws, dat is een vast beginsel. Dat is het beginsel van oude schepping, nieuwe schepping. Dat weet iedereen. Ik zag de oude hemel en de aarde en ze vloten van het aangezicht. De zeer is geen plaats meer voor en gevonden. Wat is het, openbaring 20? 19 nog? 19? Is geen plaats, ja. 19 en daar, hoe weet ik het, daar ergens. Hè? En dan staat er, is geen plaats meer voor gevonden. En daarna, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het oude is dan weg. En daar gaat het om. Hè? Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerenden zullen verlost worden. Dat moet je dan invullen, hè? Vers 27. Door gerechtigheid. Dat verlost worden wordt niet herhaald. Maar dat moet je dus erbij denken. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende zullen door gerechtigheid verlost worden. Dat is feitelijk twee keer hetzelfde. En Sion en de wederkerende is uiteraard hetzelfde. Want het gaat om degene die wederkeren naar Sion. Het impliceert zelfs dat eerst iedereen weg is uit Sion, of wat het maar was. En daarna keren zij weder. En dan wordt er een nieuw Sion, een nieuwe stad, gebouwd. En het wordt ook inderdaad in bijvoorbeeld Ezechiël tamelijk uitgebreid beschreven. Maar het gebeurt door recht, door gerechtigheid. Dat wil zeggen, God zelf zal dat doen. Maar het impliceert een rechtvaardig oordeel over de goddeloosheid van het volk als zodanig. Daarna gelden dezezelfde principes fundamenteel voor alle volkeren, voor heel de mensheid, voor heel de schepping uiteindelijk. Dus één en hetzelfde beginsel. En het is een beginsel dat gedemonstreerd wordt aan of door Israël. Dat mag je ook nooit vergeten. Al wat God aan Israël doet, is ter lering voor de rest van de wereld. Wij kijken ernaar en we leren onze lessen daaruit. Zo doet God dat. En hoewel Sion verlost zal worden en hoewel er sprake is van wederkerende, staat er toch maar er zal verbreking zijn der overtreders. In de eerste plaats, als er wederkerende zijn, veronderstelt dat dan toch een ballingschap. En dat zei ik, men zal uit het land verwijderd worden. Het zij door de dood, het zij doordat men zal kunnen vluchten naar de woestijn. Ik praat nu over het specifiek het eind van de 70ste week van Daniël. Maar er zal niettemin verbreking zijn der overtreders. Voor het geval u dacht, heel Israël zal zalig worden, moet ik u zeggen. Ja, heel Israël. Maar er zijn heel wat Israëlieten die dan niet meer bij Israël horen. En strikt genomen, een ongelovige kan moeilijk aanspraak maken op de naam of titel Israël. Want de naam Israël is de naam voor dat koninklijke, priesterlijke volk dat aangesteld was om de Heer te dienen enzovoorts. Een ongelovige onttrekt zich daaraan en kan dus geen aanspraak maken op de naam Israël. Zo kan een Jood dat in onze dagen ook niet. Een christen wel trouwens. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Ik probeer bij het schriftgedeelte te blijven. Maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars tezamen. Overtreders en zondaars. Het is in de praktijk wel ongeveer hetzelfde. Maar strikt genomen, niet dat je het altijd zo strikt moet nemen, maar strikt genomen, een zondaar is iemand die de plank mislaat, zal ik maar zeggen. Dat weet u, hè. Dat is missen. Dat is, maar een overtreder is iemand die beter weet, die de wet kent en die overtreedt. Want overtreding is per definitie overtreding van de wet. En dat is erger. Omdat zo iemand geacht wordt beter te weten. Maar hij kan er zich ook niet aan houden. En of je nou onder de wet leefde of niet, dat is hier het idee, denk ik. Of je nou onder de wet leefde of niet. Of je nou een overtreder is dus, of een zondaar, er zal verbreking zijn. Dat wil zeggen, zij komen in en onder het oordeel. De Romeinenbrief zegt het ook uitgebreid, er is niemand te verontschuldigen enzovoorts. En de Bijbel spreekt ook apart over de Joden die de wet hebben en over de heidenen die de wet niet hebben, maar dat het in de praktijk geen enkel verschil maakt. Omdat ze sowieso zondaren zijn. Kortom, de overtreders en de zondaars worden alsnog samen genoemd. Er staat ook tezamen. Ze worden alsnog tezamen genoemd die den Heere verlaten. Dat is de derde zin in vers 28. Hè? Verbreking der overtreders, verbreking der zondaars. Kortom, die de Heere verlaten. Maar dat zijn de overtreders en de zondaars. En daarmee verlaten ze uiteraard het woord des Heren. Dat lijkt me duidelijk. Die zullen omkomen, staat er. Dat is goed. Dat omkomen, dat komt van het Hebreeuwse kala. Het is wel aardig om dat eens te zeggen. Het betekent eindigen. En als je iets eindigt, maak je het af. Dus het betekent afmaken. En voor de anglofielen onder u, kala is gewoon het Engelse woord to kill. Dat vertaal je dan weer netjes met doden of zoiets. Hè? To kill. Ons woord kill. Alleen in dit verband gebruiken we het woord afmaken liever niet. Maar, maar ja, dan ben je dus klaar, zal ik maar zeggen. Dat betekent het toch? Nou, dat is wat er staat. En die de Heere verlaten, zijn klaar. Dat is de populaire variant. Worden afgemaakt. Netjes vertaald met zullen omkomen. Maar ik vind dat een eufemisme, omkomen. Eigenlijk, dat is een nette term. Waar komen ze dan om? Het hoekje waarschijnlijk. Het is soms komisch wat voor uitdrukkingen daarvoor gebruikt worden, ja. En ook dat je ze soms moet uitleggen. Maar ja. Die de Heere verlaten, zullen beëindigd worden. Die horen er dan niet meer bij. Dat is waar het over gaat, hè. Want zij zullen beschaamd worden. Dat is ook zo'n mooie term, beschaamd worden. beschaamd worden heeft eigenlijk de betekenis van verbleken, dan wel in de mist verdwijnen, dan wel achterwaarts wijken. Ja, bedekken hoort daar ook bij, uit schaamte. Dan heeft men wat te verbergen, is het idee. Maar dat is het ook. Zij zullen beschaamd worden, zoek u die uitdrukking maar eens op in uw Bijbel. Beschaamd worden. Komt vele malen voor, maar het is een veel sterkere term dan wij in het Nederlands nu denken. Zij verdwijnen achterwards in de mist. Ze zullen weggedaan worden. Ja. Want zij zullen beschaamd worden. Nou ja, om der eiken wil die gij lieden begeerd hebt, en gij zult schaamrood worden om der hoven wil die gij verkoren hebt. U begrijpt dat hier ook twee keer hetzelfde staat. Zij zullen beschaamd worden, rijmt op, gij zult schaamrood worden. En om der eiken wil komt overeen met om der hoven wil. En die gij begeerd hebt komt overeen met die gij verkoren hebt. Zij zullen dus verdwijnen vanwege die eiken en vanwege die hoven. De vertaling met eiken is weliswaar goed. Al moet gezegd worden dat het woord de betekenis heeft van kracht of van krachtig, iets sterks. Het is eigenlijk ook het woord dat vertaald wordt met God. Dan komt het tot meer. Ayil, maar het is hetzelfde als El en Eloha en Elohim en wat het maar was. Een eik. Want de eik, de krachtige boom, is een uitbeelding van de kracht van God. Van de levenskracht van God. Daar had je nog na kunnen vragen aan Abraham. God sloot een verbond met hem. En waar woonde de man vervolgens? Onder de eiken. Waar nog bij komt dat de eikel een uitbeelding is van de besnijdenis. Overigens. Ja, in de natuur. Maar goed. Hè? En hij woonde bij de eikenbos. Ik had eerst willen zeggen, dat kun je nog navragen in Dokkum. Maar dat stellen ze niet erg op prijs daar. Hè? Of kent u dat verhaal niet? Dat is toch dat verhaal van Bonifatius die heilige eik zou ommaken. En toen hebben ze vervolgens Bonifatius omgehakt. De Friezen. Ja. Ja. Afgemaakt. Ja, afgemaakt. Ja. Dat is het, ja. Maar de eik, van als beschouwd als een heilige boom. Onder Israël ook. Er is trouwens ook sprake in de Bijbel ook van de bossen enzovoorts. Dat zijn houten namaakeiken, om zo te zeggen. Ze zijn er nog bij de Indianen terechtgekomen, daar heten het totempalen. Meer zeg ik er maar liever niet van, toe maar. En die stonden er bij bossen. En daarom staat het, uw bossen, staat er dan. Maar impliciet, uw afgoden. Nou ja, het is een vruchtbaarheidssymbool. Ik hoop dat ik genoeg woorden nou gebruikt heb om dat duidelijk te maken, want ik ga toch maar niet verder op in. En ze stonden er bij bossen, dat heette dan hoven. Hier. Zij zullen beschaamd worden om der eiken wil die gij begeerd hebt. En gij zult schaamrood worden om der hoven wil, met die eiken dus, die gij verkoren hebt. Het zijn gewoon afgodsbeelden eigenlijk. Vallen symbolen die van oudsher over het algemeen gebruikt werden als uitbeelding van de God die vruchtbaarheid geeft, die scheppende kracht geacht wordt te hebben of zoiets. Maar vooruit. Maar zij zouden beschaamd worden vanwege die afgoderij. En u vraagt zich misschien af waarom worden dit soort dingen hier genoemd. Nou, dat is een leuke constructie hier, want het volgende vers zegt, want gij zult zijn als een eik. Welks bladeren afvallen. Dan kan je zo'n eik wel aanbidden en als sterk beschouwen, maar hij verliest wel zijn blad, hoor. Ja. Gij zult zijn als een eik welks bladeren afvallen, en gij zult zijn als een hof die geen water heeft. Dat wil zeggen, met zo'n eik gaat het toch vroeg of laat mis en met een hof ook. Men moet het zelf onderhouden. En anders, want in zichzelf blijft het toch niet bestaan. En voor zover een eik kracht of sterkte voorstelt, dat is natuurlijk zo, staat er dan toch in vers 31. En de sterke, en dan moet je bij denken aan een eik dus, de sterke zal wezen tot grof vlas. De vertalers hebben zich er mooi uitgelet, ja. Het gaat inderdaad om vlas, maar dan een afvalproduct van vlas. Een spul wat niet bruikbaar is en waar je niet echt een touwtje van kunt maken. Ik geloof dat in het Engels zelfs touw staat. T-O-W, touw. Maar waar het om gaat is dat je op iets sterks, daar kun je op leunen. Later komen we dat in Jesaja ook tegen. Dan gaat het over leunen op Egypte. Maar Egypte is als die rietstaf, als het riet dat daar groeit aan de Nijl. Je leunt erop, maar denk erom, dat riet heeft een scherpe punt. Dus dat gaat dwars door je hand heen. Je kunt niet op Egypte vertrouwen. Je kunt er niet op leunen. En hier staat, je kunt er niet op leunen, want het is maar touw. Het is wel misschien een natuurproduct, maar je zakt er doorheen, dat geeft mee. De sterke zal wezen tot grof vlas, zwak dus. En zijn werkmeester zal zijn tot een vonk. En ze zullen beide tezamen branden, want dat zogeheten grove vlas, dat afvalproduct van de vlas, van het vlas, dat is brandbaar. Net als stro, zal ik maar zeggen. Het is brandbaar. Het kan in zichzelf niet bestaan. Het gaat in brand en er zal geen uitblusser wezen. Nou, er staat er zal geen blussing wezen. Of gewoon, en geen blussing. Gaat in brand en dat is definitief. Dat blijft zo. Traditioneel, dat wil zeggen aan de kant van de traditioneel aan de kant van de bedelingen leren wat het maar was en van het chiliasme, wordt in die sterke en in die werkmeester gezien de twee beesten uit Openbaring 13 bijvoorbeeld, van wie gezegd wordt dat ze inderdaad in het vuur zullen verdwijnen, namelijk in de poel des vuurs. Of dat er de bedoeling van is, waarom niet? Al moet ik dan zeggen, dat is dan wel ver gegrepen vanuit de context hier. Maar dat komt vaker voor, dat zo ver gegrepen wordt. Dus ik heb daar geen bezwaar tegen. Niettemin zeg ik dan toch maar even dat woord dat vertaald is met werkmeester net zo goed vertaald kan worden met werk. Men heeft het dus vertaald met werker. Daar komt het op neer. Maar het had ook vertaald kunnen worden met werk. En binnen het verband van dit schriftgedeelte vind ik persoonlijk dat logischer. Vele vertalingen hebben dat ook wel gewoon. Ik heb het verder niet aangekeken, maar ik weet dat. Dan heet het gewoon, de sterke zal wezen tot grof vlas en zijn werk zal zijn tot een vonk. En ze zullen beide samen branden. Dat wil zeggen, degene die het gemaakt heeft en dat wat gemaakt was, zal beide verdwijnen. En dat zo is, ja, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. En of het hier staat, ja, zo is het te lezen. Inderdaad. En aan de andere kant, als je deze lezing vasthoudt, wat net zo goed te verdedigen valt, want het is niet met zekerheid te zeggen, het kan allebei. Als je deze vasthoudt, moet ik u toch zeggen dat inderdaad in Openbaring sprake is van twee figuren, die twee beesten, weet u wel, een uit de aarde en een uit de zee. En die doen samen hetzelfde, ze kunnen het goed met elkaar vinden. De een gebruikt de kracht van de ander, of de ander geeft zijn kracht aan de ene, wat het maar was. Ik moet u wel zeggen dat die beschrijving van die twee figuren, zover ik weet, alleen maar in openbaring genoemd wordt. Je zou die beschrijving verwachten namelijk, want ik bedoel het te zeggen, je zou die beschrijving verwachten in het boek Daniël. Maar als je alleen Daniël had en niet het vervolg erop in openbaring, dan kom je niet verder dan dat het maar gaat om één figuur. Die dan ook populair aangeduid wordt als de antichrist. Wat ook een beetje vreemd is, want het is helemaal geen populaire aanduiding. In de Bijbel niet. De term antichrist komt alleen maar een keer of twee, drie voor in Johannes. Dat wil zeggen de briefjes, briefjes van Johannes. En die hebben helemaal niet een eschatologisch karakter. Dat wil zeggen, die beschouwen wij niet als profetisch van aard of iets dergelijks. Hoort niet tot de profetische boeken, op geen enkele manier. Toch noemt hij antichrist en zegt dan ook nog, zo zijn er ook in onze dagen vele antichristen. Dus voor zover je de term gebruikt, gaat het ook niet alleen maar over de toekomst. Het probleem is echter dat in Daniël slechts sprake is van, nou ja, één hoorn, zullen we dat zeggen, één hoorn. Dat komt nogal eens vaak voor, één hoorn. En dat het iemand is, ja, want hij doet wat en hij spreekt grote woorden tegen de Allerhoogste enzovoort. Dat is er maar één. Alleen zodra hij in openbaring terechtkomt, blijkt dat het gaat over twee figuren die gezamenlijk optreden en waar geen onderscheid tussen gemaakt wordt in Daniël. Dat er verschil is, dat leer je pas in openbaring. En als u mij vraagt, de bedoeling daarvan is natuurlijk dat die oud-testamentische gelovigen of wie het maar waren, dat allemaal ook niet zo precies hoefden te weten. En de oud-testamentische ongelovigen al helemaal niet. Kortom, dat deze dingen deel uitmaken van wat dan wel degelijk in de Bijbel populair heet, de verborgenheid. En dat Daniël, dat in Daniël, weliswaar in het algemeen nogal wat beschreven wordt met betrekking tot wat wij noemen de wederkomst van Christus enzovoort, maar niet tot in de details. Het zijn wat algemene lijnen, belangrijke, want je hebt ze nodig. En pas in openbaring, maar eerder al in Matthäus ook eigenlijk, maar feitelijk pas in openbaring worden die dingen nader toegelicht. En dan blijkt die hoorn met die mond, blijken twee figuren te zijn. De een is die hoorn en de ander is die mond. De een is die krachtige en de ander is degene die spreekt. En ze treden gezamenlijk op. Maar de een is een mens uit Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Aman. Kortom, een Amalekiet. Een mens, ja. En de ander is de duivel zelf die op aarde geworpen is. En dat is die mond. Die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Ook aangeduid als valse profeet. En als u mij vraagt, als ik de Johannesbrieven lees, voor zover ik weet, de term antichrist is de aanduiding van een valse profeet. En daarmee dus niet van die mens, die aardse leider, politieke leider die aan de macht komt en die afstand van Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Aman. Heb u die nog? Ik weet niet, misschien begrijpt u dat niet in één keer, maar ik kan toch moeilijk nou dat thema gaan bespreken, terwijl nog twijfelachtig is of dat nou helemaal hier genoemd wordt. Maar ik acht dat niet onmogelijk. Ik vind wel een van de problemen dat de term antichrist algemeen gebruikt wordt en dat nooit gezegd wordt wat men er precies mee bedoelt en wie van die twee beesten men uit openbaring eigenlijk bedoelt. En dat maakt de studie van het onderwerp dus ook erg lastig. Men heeft het over de antichrist. Johannes de Heer had het over de antichrist en de valse profeet. Maar als u mij vraagt, de valse profeet is de antichrist. Zijn er dan niet twee? Ja, er zijn er wel twee. Maar één is de antichrist, namelijk een valse profeet. Dat kan niet missen. Men lezen alle schriftplaatsen, 3 of 4, waar antichrist genoemd wordt. En er staat bij wat hij is. Een valse profeet namelijk. Een valse leraar. Kan niet missen. Het gaat dan echt niet over politieke macht of koninkrijk. Lees het maar na. 1 Johannes en 2 Johannes één keer. Meer niet. Dus dat wordt erg verwarrend allemaal. Vandaar ook die verwarrende verhalen over wat dat voor een figuur is, die antichrist. Men heeft er van alles bij bedacht, maar toch is het niet moeilijk. Zoals de Messias de erfgenaam is van Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David. Zo is de anti-Messias, want dat is het dan, hè? De Messias in plaats van de Messias. Of in het Grieks de Christus in plaats van de Christus, want dat is wat de term betekent. Is diegene die uit die andere lijn komt, uit de lijn van Ismaël. Esau, Amalek, Agag. Nee, niet uit de Joden, laat staan uit de stam van Dan. Dat heeft men allemaal bedacht, maar de... Nee, uit de Arabische wereld. De Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, en in zijn wederkomst zal de strijd met Amalek definitief beëindigd worden. Nou ja, goed. Ga er niet verder op in als u maar bedenkt dat er twee van die figuren zijn. De een is gewoon een mens. Nou ja, gewoon een mens. Een mens die aan de macht komt. En de andere is de duivel die op aarde geworpen wordt, en die heet ook mens. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, uit 2 Thessalonicenzen 2. Antichrist, maar het is de duivel. Dat heette in oud-Nederlands, ik vind het leuk dat er nog een uitdrukking voor bestaat ook nog. Dat heet in oud-Nederlands de baarlijke duivel. Dat wil zeggen de duivel in een gedaante, in een tastbare gedaante. Ja, dat is die figuur. Een groot deel van de, een groot deel, maar een deel van de wereld zit op die man te wachten. Op de komst van de meester der wijsheid. Enzovoorts. Die hier op aarde zal verschijnen. Is hij een god? Nee, hij komt wel uit de, hij komt van Sirius. De hondster, dat vind ik altijd wel leuk, dat het de hondster is. Maar goed, hij komt van Sirius, weet u wel, dus ongeveer de helderste ster aan de hemel. En dan. En dan komt hij vandaan, hij is de meest ontwikkelde mens, de verst geëvolueerde mens. Er is een boek over geschreven, kun je zo in de winkel gaan halen hoor. Nee, ook hier in Emmen, zeker wel. Al jaren. En die komt dan met een heel gezelschap hier op aarde. Ja, uit de ruimte, dat is spiritualisme is dat, heet dat, hè. Ook al jaren. En die komt dan de mensheid leiden. Het is een tijd nog niet helemaal. En als je iets andere achtergrond hebt, iets andere hoek gaan staan zo, iets andere achtergrond hebt, dan heet dit de Maitreya. Boeddha Maitreya. Ja, en er zijn nog een paar titels voor. Omdat in allerlei kringen die verwachting daar is. En die gaat ook komen, dat is de antichrist. Dat is gewoon de duivel die uit de hemel gegooid is geworden op aarde. En dan heeft hij grote toorn en kleine tijd, staat er laconiek. Ik moet er altijd op lachen als ik het lees, in Openbaring 12. En toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was, kreeg hij grote toorn. Want die heeft kleine tijd. Ja. Nou goed, ja, lachwekkend is het niet echt, maar de beschrijving wel, vind ik. Maar zo zal dat gaan en hem zal men volgen. Dan. Over die wereld gaat het. En dan komt de Heer. Dat wil zeggen, dan begint de Heer zijn koninkrijk op te richten. En Jeruzalem te herbouwen na de 70ste week van Daniel. In de dagen dat in het algemeen de wereld beheerst wordt door deze macht. Deze antichristelijke macht. Dit antichristelijke rijk. En aan het hoofd daarvan staan die twee figuren. De een is de politieke machthebber. En de ander is de filosoof. Dat wil zeggen, de godsdienstige leider. Zeg maar, de een is koning en de ander is priester. Zo kun je het ook zeggen. De een is de tsaar en de ander is, hoe heet die gek ook weer? Die gek, die... Rasputin, ja, dit bedoel ik, ja. Het is altijd zo geweest, een beetje machthebber heeft achter zich iemand die hem voorzegt. En die hem zegt wat hij doen moet, enzovoorts. Nou, dat bedoel ik, dat is waar het over gaat. En zo wordt het in openbaring ook beschreven. Maar of dat hier bedoeld is, ik persoonlijk denk, maar dat is mijn gedachte. Ik persoonlijk denk dat je beide lezingen moet hanteren. De een is, de sterke zal wezen tot grof las en het werk dat de werker en wat hij gemaakt heeft zal zijn tot een vonk. En samen zullen ze teniet worden. Maar dat in diezelfde uitspraak ook opgesloten ligt, zoals het hier vertaald is. Namelijk, die ene, die sterke, die krachtdadige figuur zal wezen tot grof las en zijn werkmeester, er staat er dus nog iemand naast, zal zijn tot een vonk en gezamenlijk zullen ze ten onder gaan. Het is namelijk toch een koninkrijk, zegt de Bijbel, dat in zichzelf verdeeld is en dus niet bestaan kan. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus trouwens. En zo is dat dikwijls, hè, dat in bepaalde uitdrukkingen een dubbele betekenis ligt. En dus als ik moet kiezen, is het nou dit of dat? Nou ja, het kan allebei, omdat het allebei door de Bijbel bevestigd wordt. Dan denk ik, nou, dan is het ook allebei. Dus daar laat ik het er maar bij. Maar dat het gaat, dat het hier gaat naar de wederkomst van Christus, oordeel over Israël, herstel van Sion en daarmee vervolgens de vernietiging van dat antichristelijke rijk op aarde. Ja, in dit verband is daar geen enkel probleem over, hoor. Want hierna lezen we zelfs in hoofdstuk 2 over, zeg maar vers 12, over de dag des Heren. En u wordt geacht te weten dat de dag des Heren de aanduiding is van de hele periode van de wederkomst van Christus. Waarin hij komt om te oordelen. Nee, niet de levenden en de doden, de levenden. Dat wil zeggen de volkeren. In zijn wederkomst om op aarde zijn koninkrijk te vestigen over alle volkeren. Dat is de dag des Heren. Nou goed. Daar gaat het dan ook over. Ik ga meteen verder. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Over Juda en Jeruzalem. Let op dat het ineens gaat alleen maar over twee stammen, uitdrukkelijk. Juda, Jeruzalem. Het tweestammenrijk, zoals het in Jesaja's dagen bestond. En eigenlijk weet je dan al waar het over gaat. Want als het gaat over Juda en Jeruzalem, met specifiek dus het tweestammenrijk, dan heeft het iets van doen met dat koninkrijk dat beloofd was. Niet maar de zaligheid in het algemeen, maar het koninkrijk in het bijzonder, omdat de geschiedenis van dat beloofde koninkrijk, vanaf Adam en dan lopend via Juda en David, ja, dat hangt aan de stam van Juda en daarmee aan het Joodse volk. Heb ik die nog? Heb ik u dat wel eens gezegd? De hele ontwikkeling in de Bijbel, profetie en al wat erover gaat, over het koninkrijk hangt aan Juda. Vandaar dat zo'n profetie als van Daniel alleen maar hangt aan het tweestammenrijk en niet aan de 10 stammen van Israël. Want het gaat over dat koninkrijk. Herstel van de troon van David in Jeruzalem. En dat gebeurt via de bekering van het Joodse volk. Maar in het algemeen gebeurt via het Joodse volk. Dat het koninkrijk nooit openbaar geworden is tot op heden, ligt aan het ongeloof van het Joodse volk. En het is dus wachten op de bekering van het Joodse volk. En Daniel zegt wanneer dat zal zijn, aan het eind van de 70ste week van Daniel. En hier het woord van Jesaja, of dat Jesaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En inderdaad, het gaat over dat koninkrijk dat zou komen. Er staat namelijk, het zal geschieden in het laatste der dagen. Dat wil zeggen, dat is dan in nieuwtestamentische tijd, want dat is de enige echte Bijbelse betekenis van de term. laatste der dagen. Wij noemen het ook wel eindtijd. Maar laatste dagen in de Bijbel zijn de dagen die begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Dat zijn de laatste dagen. Overal in de Bijbel. Ja. En die zijn dus al 2000 jaar oud overigens. Hè? Het zal geschieden. Ik ben ook altijd geneigd te lezen als laatste dagen. Oh, nieuw verbond. Het zal geschieden onder het nieuwe verbond. Want sinds dat in werking is, leven wij in de laatste dagen. Ja. Zal geschieden in de laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn, of worden, op de top der bergen. Dat is, als je het smal en zo letterlijk mogelijk neemt, onzin. De berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Teken het eens uit dan. Dan krijg je dus onzin. Maar dat is taal, hè. Ja. Waar het over gaat namelijk is maar niet over hoogte in de zin van meters, laat staan kilometers. Waar het over gaat is dat die bergen overdrachtelijk uitbeelding zijn van koninkrijken, dan wel van alles wat hoog is of althans hoog geacht wordt. Dat geldt ook voor al die bergen die genoemd worden in het leven van de Heer Jezus. Zoals de berg der verheerlijking en de berg van de zalensprekingen en wat het maar was allemaal ook alweer. Het is een uitbeelding van iets hoogs. In het geval wat ik net noemde, gewoonlijk van de hemel. Maar ook de koninkrijken en de aarde worden bergen genoemd. Bijvoorbeeld in Openbaring, maar weer, hè. U weet wel, de zeven hoofden zijn ook zeven bergen, het zijn ook zeven koninkrijken. Symboliek is dat, hè. En de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op, maar ik had het toch maar vertaald met over. Wat strikt genomen hetzelfde is. En als het niet duidelijk is, dan had ik gezegd boven. Nog hoger dan. Ja, dat staat vast wel ergens in de vertaling, hoor. Ik verzin het maar niet. Hè? Ja. Dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op. Maar hiermee leer je natuurlijk wel de betekenis van die termen. Hè? En dat is belangrijk. Hè? Dat de berg van des Heren zal vast zijn boven de top der bergen. Dat wil zeggen, het zal de hoogste plek op aarde zijn. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. En dat is veel belangrijker. Wat hoog zo'n berg nou helemaal is. Ja, sorry. Het gaat om hiërarchie. Bovendien de term high place. Internationaal high place betekent niet hoge plaats, maar betekent heilige plaats. En met een woordenboek in de hand, hoge plaats. Maar niet hoog omdat het letterlijk hoog is, hoewel het meestal wel tamelijk hoog is, hoor. Maar het heet zo omdat het een heilige plaats is. Ja.
Ja, maar we kennen die term toch ook, hoge plaatsen bij ons?
Ja, ja. Nou, die zitten dan in een torentje. Hooggeplaatste, ja. En hoge pieten, ja. Heb je dan, hè? Het heeft niks met kanaries te maken. Je hebt zwarte pieten. Een blanke vla. En ja, wat was. Vanmorgen de week nog één tegen. Kom. Nou, ik weet niet meer. Witte fietsen, ja, had je ook nog. Kortom, het huis des Heren is de hoogste plaats op aarde. De meest eervolle plaats. En voor zover het letterlijk huis des Heren is. Inderdaad, vanaf Ezechiël 40 wordt beschreven de bouw. Moet nog gebeuren. De bouw van één tempel. Te Jeruzalem. Begrijp je wel? Ik denk altijd dat ook dat niet eens het belangrijkste is. Dat letterlijke huis. Dat vond Salomo ook. En die zei, nou ja, God woont niet in huizen met handen gemaakt. De symboliek altijd. Maar voor degene die het letterlijk willen, ja, er zal letterlijk zo'n tempel gebouwd worden. En wat er hiernaast staat, is ook letterlijk waar, want staat op nog meer plaatsen. Men zal namelijk vanuit de hele wereld optrekken naar Jeruzalem. Natuurlijk is dat symboliek. Maar het idee is dat men naar Jeruzalem optrekt om daar onderwezen, gaat u weer, om daar onderwezen te worden in het woord des Heren. Is dat noodzakelijk? Bestaat er dan geen internet meer of zo? Of, in die dagen? Nee, het maakt me niks uit. Ik doe er ook niet toe. En ik mag hopen dat je niet per se naar Jeruzalem moet gaan om daar het woord des Heren te horen. Maar neem niet weg dat het wel degelijk de bedoeling is. En zo wordt het, meen ik, in Zachariah beschreven. Anders in Joël. Dat men jaarlijks zal optrekken, delegaties van al die volken der aarde op zullen trekken naar Jeruzalem enzovoort, om daar het loofhuttenfeest te vieren. En ja, alsof je dat niet ergens anders zou kunnen doen. Maar men zal dat doen omdat het een teken is, uiteraard, van onderwerping. Dat is het belang van dit soort riten, want dat is natuurlijk toch wat het is. Nou, dat zou men doen. Ooit uitgebeeld overigens in de dagen van Salomo, toen men van over de hele wereld naar Jeruzalem reisde om de grootheid van Salomo en de wijsheid van Salomo te zien en te horen. En dat zal alsnog vervuld worden in het Messiaanse Rijk, als dat eenmaal via Juda openbaar geworden is. Want daar staat er ook, hè. En dat zij zal verheven worden boven de heuvelen, en dat dus denzelve zullen, en tot dezelve zullen alle heidenen toevloeien. Dat wil zeggen, de alle heidenen zullen komen naar Jeruzalem. Alle heidenen, ik mag hopen dat alle heidenen niet in Jeruzalem passen. Maar het betekent dus deputaties van alle heidenen. Een gezantschap. Vertegenwoordigende een volk. En ze trekken jaarlijks op naar Jeruzalem. Men leest dat ook in andere plaatsen. Bijvoorbeeld in Jeremia. Omdat in de dagen van Jeremia een eind kwam aan het zelfstandig bestaan van een Joodse staat. En bovendien kwam een eind aan de troon van David in Jeruzalem. De troon van het huis van David. Maar in Jeremia wordt wel degelijk dan vervolgens aangekondigd dat ooit een keer die troon van David daar hersteld zou worden. En omdat het Jeremia 31 is, kan ik natuurlijk net zo makkelijk zeggen dat ooit een keer dat beloofde nieuwe verbond zou aanbreken. En daarvan staat dan in vers 6 van Jeremia 31... Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Optrekken naar Jeruzalem dus. Merkwaardige wijze wordt dat gezegd over Efraïms gebergte. En dat ligt uiteraard in het gebied van de 10 stammen van Israël. En die zouden opgaan naar Jeruzalem. Terwijl onder de 10 stammen juist andere plaatsen ingesteld waren voor, nou, niet de dienst aan Jehovah, maar de dienst aan het gouden kalf in elk geval, hè? De gouden kalveren. Opdat ze niet zouden opgaan naar Jeruzalem, zei Jerobeam in de tijd. Maar er komt een dag dat men op Efraïms gebergte alsnog zal zeggen: maak u op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Want Jacob staat aan het hoofd der heidenen. Hij is namelijk het eerste onder de volkeren in de hiërarchie. Dit is immers het uitverkoren volk, het koninklijke en priesterlijke volk, dat aan het hoofd zou staan van de overige volkeren. Men roept wel eens aan de spits der natiën. Zal wel uit een andere vertaling komen. Maar dit is de gedachte. En dan staat er ook nog... Doet het horen, lof zingt en zegt... Vers 7, o Heere, behoud uw volk... Het overblijfsel... Ja. Het overblijfsel... van Israël. Is dat heel het volk? Ja, meer is er niet. Maar het is een overblijfsel. Zie? En hetzelfde vinden we ook in Jeremia 50. Eigenaardig genoeg, 50 en 51. Jeremia 50 en 51 zijn hoofdstukken waarin de nog steeds toekomstige ondergang van Babel beschreven wordt. Dat moet nog gebeuren. En het is het Babel uiteraard van het antichristelijke rijk. Het Babel is daar immers de hoofdstad van. En het hele rijk wordt voor de gelegenheid als Babel aangeduid, overigens. En ik meld er meteen maar even bij dat als in Openbaring 17, 18, 19 zelfs nog beschreven wordt de val van Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelende aarde, dan wordt daar hevig geciteerd uit deze twee hoofdstukken. Gewoon letterlijke teksten, letterlijke uitspraken uit Jeremia 50 en 51. Maar in dat verband staat dan over Israël in vers 4. In dezelfde dagen en terzelfde tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda, tezamen. Dus dat wil zeggen van de 10 stammen onder de naam Israël en van de 2 stammen onder de naam Juda. Zij zullen komen tezamen, wandelende en wenende zullen ze heen gaan en de Heere hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Dat is dus een verwijzing naar datzelfde nieuwe verbond als waar Jeremia 31 over gaat. Het is de herhaling van dezelfde gedachte. En dan hebben we nog Zacharia 8 vanaf vers 20. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog, dat wil zeggen alsnog, zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heren en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heren te smeken. Te Jeruzalem, dus met grote nadruk. Het zal duidelijk zijn dat dit soort profetieën op geen enkele wijze nog vervuld zijn geworden in het verleden. En dat ze dus vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus, uiteraard. Waarin Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zal zijn en daarmee van het Messiaanse Rijk, uiteraard. En dan weer terug in Jesaja 2... Men zou gaan tot het huis van de God Jacobs, het huis op de berg des Heren, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Dat is ook een vast thema in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament zelfs, maar zeker ook in het Oude, waarbij de gedachte is dat de wegen des Heren hoger zijn dan de wegen van de mens. En die wegen, dat heeft alles van doen met een route die men kiest, een weg die men gaat om een bepaald doel dat men zich gesteld heeft te bereiken. En dat is dan bepalend voor het leven van de individuele mens, maar ook voor de mensheid. En ook voor verschillende culturen en dus verschillende volkeren. Maar het loopt altijd fout. En dat komt omdat men niet wandelt op de weg des Heren. Men laat zich niet door de Heer onderwijzen. Men luistert niet naar zijn woord. En eindelijk zal het dan zover komen dat men wil leren van de Heer en van zijn wegen, opdat men in die wegen zou wandelen. Dat is een weg van geloof en daarmee uiteraard onderwerping Want uit Sion, staat er, zal de wet, de Torah, het onderwijs. Uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. Ook dat is uiteraard twee keer hetzelfde. En wet is een wat sterke uitdrukking in het Nederlands geworden. Maar het herinnert ons in ieder geval wel aan koningschap, ja. Want de koning wordt geacht de wetgever te zijn. En daarmee de voorganger of leider van het volk. En het woord voorganger in de Bijbel, in het Oude Testament, is ook een synoniem voor koningschap. Hè? Saul was een voorganger in Israël. David ook. Ze worden allebei zo genoemd. Ja. Er staat hier nog een verwijzing naar Psalm 110, vers 2. Dat is de uitspraak over van Sion zal de wet uitgaan, enzovoorts. Maar het is de situatie zoals beschreven onder het nieuwe verbond als zodanig. En dan lees ik verder in vers 4 van Jesaja 2. Hij zal rechten onder de heidenen. Dat had ook kunnen zijn te midden van de heidenen. Daarmee wordt dus gesproken over de aanwezigheid van de Heer zelf te midden van de mensheid. En er wordt gesuggereerd dat de Heer, want over hem gaat het, Jehovah, uit vers 3, dat hij dus inderdaad een aardse residentie zal hebben, een aardse woonplaats. Dat heet dan hier de tempel, waarin de Heer immers zou wonen. Maar je kan hem helemaal letterlijk nemen, dat wil zeggen, de Heer zal op aarde zijn plaats hebben. En specifiek, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Om niet te zeggen op de troon van Adam. Dat wil zeggen als koning over de gehele mensheid uiteraard. Hij zal rechten onder de heidenen. Ook dat staat min of meer in Psalm 110, geloof ik. Staat er niet eerst te midden van uw vijanden, zoiets. In Psalm 110, vers 2. Hij zal rechten onder de heidenen en hij zal bestraffen vele volken, wat uiteraard ook twee keer hetzelfde is. En het gevolg daarvan zal zijn, zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen zullen ze slaan tot sikkelen. Dat is het betere smeedwerk om zo te zeggen. Zij zullen de kanonnen smelten, zal ik maar zeggen, en het materiaal weer elders voor gebruiken. Er wordt landbouwwerktuigen van gemaakt, of wat het maar is. Dat idee is het. En het is een opmerkelijke uitspraak natuurlijk. Want als u ook maar enigszins ook maar iets weet over de geschiedenis van de mensheid, dan weet u dat het altijd oorlog is. Altijd strijd. Mensen staan elkaar naar het leven en volkeren doen dat dus ook. Het is altijd zo geweest, daardoor is de geschiedenis bepaald geworden. Meer dan door welke filosofie of godsdienst ook. Ik protesteer altijd als men zegt alle oorlogen waren eigenlijk en in wezen godsdienstoorlogen. Ja. Ik vind het onzin. Mensen waren altijd godsdienstig, waren altijd religieus en ze voeren oorlogen. En dat ging dan samen. Ik bedoel, wij hebben hier in Nederland de 80-jarige oorlog gehad, waarvan wij gemakshalve dan denken dat aan de ene kant protestanten en aan de andere kant Rooms-Katholieken. En de protestanten waren voor de prins, zal ik maar zeggen. Of wat moet je anders zeggen, er was niks anders. En de Rooms-Katholieken waren voor de Spanjolen, voor de Spanjaarden enzovoort. Dat is de veel te eenvoudige versie. Maar aan welke kant het ook was, aan beide kanten werd er gebeden of de Heer een zegenen wilde in de strijd. En aan beide kanten werd er gedankt dat de Heer een overwinning had gegeven en al dat soort dingen meer. Ja, om dan te zeggen, het zijn godsdienstoorlogen. Nee, dat geloof ik niet. Natuurlijk was er altijd godsdienst, maar er waren altijd oorlogen. En dat men probeerde de goden voor het militaire bedrijf te interesseren. Ja, natuurlijk was dat zo. Zo ging dat. Maar door oorlog is de menselijke geschiedenis altijd bepaald. Door strijd, men verdrong elkaar, men was jaloers op elkaar. Precies zoals het tussen mensen individueel in de praktijk ook gaat.
Ja, men heeft het ook gebruikt dat... als werving bij de soldaten.
Ja, ook.
Dat men een hoger doel dient.
Ja.
Het is natuurlijk onzin, maar...
Ja, het werd overal bij betrokken. Godsdienst, het was bepalend voor al wat men deed. Werd overal in betrokken. En die God werd ook overal in meegesleept. Zo ging dat nou eenmaal. Zie? En dan kun je... Ik weet ook wel, de geschiedenisboekjes zeggen... dat Philips II, dat was de baas, weet u nog... toen, ja, althans aanvankelijk... die moesten één godsdienst, het protestantisme uitroeien... en het ging om het Rijk van Christus enzovoort. Dat dank je de koekoek, dat kan de man wel zeggen... maar het ging om zijn eigen rijk... en om zijn eigen macht te vestigen en uit te breiden enzovoort.
Precies.
Natuurlijk. Hè? En misschien is het, zwart-wit zal het ook allemaal niet geweest zijn. Maar om nou te zeggen, het was de godsdienst deed dat. Nee, het was, de mens is zo namelijk. Er wordt niks goeds in de mens. En het is dus altijd strijd. En als we geen oorlog meer mogen voeren, dan gaan we voetballen. En dat is oorlog. Ja. Ja, dan doen we het op een andere manier. Maar als je niet oppast, loopt dat ook uit de hand. En wordt het... alsnog echt oorlog, dat weet iedereen toch? Zo gaan die dingen, mensen heeft daar behoefte aan. Uiteindelijk, misschien mag ik dat helemaal niet zeggen... maar het nazisme bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een filosofie... en die filosofie zegt, een mens moet wat te doen hebben... namelijk, hij moet strijden. En daar vindt hij zijn bevrediging in. Dus moet er oorlog gevoerd worden... Dat is het nazisme. En dat bestaat nog. En er is iets voor te zeggen. Maar ja, aan de andere kant moet ik zeggen... je kunt het beste kiezen voor de goede strijd. De goede strijd des geloofs namelijk. Want er zit in al die filosofieën zit een kern van waarheid. Het is goed als een mens iets heeft waar hij voor staat... en waar hij voor vechten kan en waar hij zijn nek voor kan uitsteken... waarvoor hij risico's neemt enzovoort. Maar strijd dan de goede strijd. Dat zijn die wegen des Heren. Maar goed. Maar zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden. Dat wil zeggen, eindelijk komt er een eind aan... wat in de loop van de geschiedenis toch altijd normaal was. Namelijk oorlogvoering. Iemand heeft me ook wel eens uitgelegd... dat eigenlijk de hele economie daar ook op draait, hè? Ja, het is wat ingewikkeld, maar daar komt het op neer. En het hart van de kern, de meest van de economie... de core business, zal ik maar zeggen, van de economie... is nog altijd de wapenindustrie. Ja. In de Gouden Eeuw, maar we zijn weer 100 jaar later... maar in de Gouden Eeuw was het Nederland waar het oorlogstuig gemaakt werd. Hè? Lodewijk de Geer, die voorzag de hele wereld van kanonnen en weet ik veel wat. De familie is later in de adelstand verheven om die reden. Maar goed, de Geer, ja. Echt waar. Doe maar. En ze leverden zelfs kanonnen aan de vijand, hè. Ja, zeker wel. Aan de Spanjaarden, ook in de 80-jarige oorlog, leverden ze kanonnen. Die lui die vonden het prettig dat er oorlog was, want daar verdienden ze goud geld aan. Enzovoorts. Zie, het is niet alleen maar religie geweest, hoor. Er zijn veel te veel mensen die belang hebben bij oorlog. Maar vooruit. Maar er komt een eind aan. Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, want de core business van de mens zou niet zijn oorlogvoering... maar uiteraard het bebouwen van het land, van de aarde waarop men woont. Dat is de essentie van het bestaan van de mens. Als je dat niet doet, kan je niet leven namelijk. Überhaupt niet. En vandaar in het zweetuus aanschijns enzovoort. De aarde bebouwen. En dat kun je rustig heel breed opvatten, overigens. Maar dat is wat het is. Maar in de symboliek lijkt het me hier duidelijk. Hè? Hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal het andere, tegen het andere volk geen zwaard opheffen... en zij zullen geen oorlog meer leren. Dit is een wonder. Dat is niet zomaar iets wat voor de mens bereikbaar is. Het is nooit bereikbaar geweest. En Over de hele wereld heeft men geprobeerd een einde te maken aan oorlogvoering. Tegelijkertijd. Het is echt nooit gelukt. Het is tegen de aard van de mens namelijk. Het gaat niet gebeuren. En toch gaat het gebeuren. Maar dat is in de wederkomst van Christus, wanneer de aarde bewoond zal worden, uitsluitend door wedergeboren mensen. Die zich door het woord van God bovendien ook nog laten onderwijzen. Nou ja, dat is wat hier beschreven wordt. En in dat lied over Study War No More, ja, in dat lied hebben ze het nooit begrepen, hè? Dat is van Down by the Riverside enzovoort. Dat is een beetje een onbenullig lied. Over dan krijg je gouden schoenen en dat is een heel couplet. En dan en een witte jurk krijg je dan ook. Dat is ook een heel couplet. En Study War No More. Men denkt dat het over de dood en de hemel gaat, hè? Down by the Riverside. U weet wel, de doodsjordaan. Dan wel de Styx. Oh nee, dat is de Griekse variant. Maar goed, maar de doodsjordaan en dan gaat men er overheen. En dan, daarna en in de hemel zal men dit niet meer doen. Maar het punt is dat het gaat niet over de hemel hier, maar het gaat over de aarde. In de wederkomst van Christus. En zo'n lied illustreert hoe men dit soort schriftgedeelte in de loop der tijd weggeredeneerd heeft, hè? Alles wat over het Messiaanse Rijk gaat, zal ik maar zeggen, heeft men weggeredeneerd naar het hiernamaals. Dat wil zeggen, men bedoelt er dan de hemel mee, om een of andere reden die me trouwens ook ontgaat. Maar zo wordt dat dan toch opgevat. Maar wat beschreven wordt, is niet de hemelse situatie, maar de aardse situatie. Maar dat wacht op de bekering van Israël, en meer specifiek de bekering van het Joodse volk, want daar begint het mee. Nou, en dan gaat het verder met: maar gij hebt uw volk, het huis van Jacob, verlaten. Let op dat het nou niet meer Juda is. In vers 6, hè? Oh, sorry, vers 5. Kom gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Dat is ook hier niet meer maar twee stammen, maar het is een oproep aan alle stammen van Israël uiteraard. Dan is het gewoon weer Jacob. Kom gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Dat wil zeggen, in dat woord des Heren, in die wet des Heren, of hoe je het maar noemen moet. Kortom, in dat woord dat onderwezen wordt vanuit Jeruzalem. En daarin zou men wandelen. En het Nieuwe Testament komt daarop terug. Namelijk, in elk geval 1 Johannes 1. Waar al staat dat we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. En in het licht hebben wij gemeenschap met elkaar en wat er was. Het is dat licht van het nieuwe verbond. Dat is datzelfde als uit die psalm. Zend uw licht en waarheid neder. Wil zeggen, laat het nieuwe verbond aanbreken. U weet wel, want waarheid is door Jezus Christus geworden. Johannes 1 is dat dan weer. Maar laat ons wandelen in het licht des Heren. Maar gij hebt uw volk het huis van Jacob verlaten, zodat het in duisternis is. Want zij zijn... Nou, dan komt een moeilijke zin. Dat ziet u aan de schuingedrukte woorden die men ingevuld heeft. Want zij zijn vervuld met goddeloosheid meer dan het oosten. En zij zijn guichelaars, gelijk de Filistijnen. En aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. In ieder geval, God de Heere heeft zijn volk verlaten. En dat is omdat zij vol zijn... Nou ja, ik hou niet van dat invullen van die woorden. Dat moet toch zonder kunnen. Als ze er niet in de grondtekst staan, waarom moeten ze er dan wel in het Nederlands staan? Maar ik zou zeggen, want zij zijn vervuld vanuit het oosten. Dat is een volstrekt legitieme vertaling trouwens. Zij zijn vervuld vanuit het oosten. Maar de vertalers hebben meteen ingevuld, ze zijn vervuld met goddeloosheid. Maar ja, als ze vervuld zijn vanuit het oosten, is het met goddeloosheid. Want de uitdrukking Het oosten staat min of meer parallel aan Filistijnen en aan kinderen der vreemden in de rest van het vers. En dat maakt het een, laten we zeggen, volkenkundige aanduiding. En de uitdrukking die van het oosten, die kom je in de Bijbel nogal eens tegen. Dat is gewoon de aanduiding van degene die komen uit Mesopotamië. Ook niet verder naar het oosten nog, hoor. Gewoon vanuit Mesopotamië. Dat wil zeggen vanuit Babel. Dat zijn die van het oosten. En de aardigheid is dan vervolgens weer dat, en ik heb dat min of meer al aangehaald, dat in Openbaring 17 staat dat Babel, maar dat behoort tot die categorie, die van het oosten, dat Babel, in het Grieks Babylon, de moeder is der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, alle afgoderij waar de wereld vol mee is, komt uit Babel. Fundamenteel. Om een paar redenen. En de meest fundamentele is wel gewoon deze. De hele mensheid komt daar vandaan. En sinds de dagen van Nimrod, dat wil zeggen Genesis 10 en 11, zo je wilt, sinds de dagen van Nimrod is dat aan de hand. Dat wil zeggen, van daaruit zijn de volkeren over de aarde verdeeld. We hebben het over de gebeurtenissen rond de zogeheten spraakverwarring van Babel en de toren van Babel. Van daaruit zijn de volkeren over de aarde verdeeld, maar van daaruit zijn dus ook die verschillende religies over de aarde verdeeld geworden. En het is niet aardig om het te zeggen, maar ik doe het wel altijd. Ook het judaïsme komt uitdrukkelijk uit Babel. Komt niet van de Sinai. Komt uit Babel. Het is daar ontwikkeld geworden. En voor die tijd bestond het niet. En ik kan het makkelijk bewijzen, want de algemene gedachte is immers dat de Bijbel zelf op zijn vroegst geschreven is in Babel. Want zegt men, komt dus de Joden tot ons gekomen, wat ook niet helemaal correct is, maar vooruit. Het is door de Joden tot ons gekomen, maar het Joodse volk, ja, dat is dat volk uit Babel. En vanuit Babel kwamen ze met het judaïsme en dus met hun geschriften. Die moeten dan in Babel geschreven zijn. En dus is Genesis overgeschreven gedeeltelijk uit Babylonische bronnen. Daar komt dat domme verhaal vandaan. Ik vind het gênant om het te zeggen, want ik vind het zo oerdom. Maar ik vind het wel een leuk verhaal als zodanig, omdat het toch bevestigt wat ik nu zeg. Het judaïsme vindt inderdaad zijn oorsprong in Babel. Daarvoor diende men immers de Heer niet. En pas toen men in Babel was, heeft men gedacht, we moeten iets bedenken waardoor we onze identiteit bewaren. Als Joods volk, van mijn part als uitverkoren volk. En toen heeft men een religie ingericht. 70 jaar is voldoende om dat te realiseren. Ze zijn door de bank genomen, 2 generaties, dat moet lukken. Het is ook lang genoeg om het kwijt te raken trouwens. Maar ja, daar had ik het net in de pauze even over met zijn broeder. Die zei, in 1 generatie is men alles kwijt. Er is alle bijbelkennis verloren gegaan. En dat is ook zo, ja. Maar dat is, als je mij vraagt wat er staat. Zij zijn vervuld vanuit het oosten en zij zijn guichelaars. Dat noemt men tegenwoordig spirituelen. Guichelaars. Dat zijn degenen die die geesten vragen enzovoort. Guichelaars. Vroeger heette het spiritisme. Maar het is hetzelfde. Vergis u maar niet. Zoals de Filistijnen. En meer specifiek wordt natuurlijk verwezen naar buurvolken, maar ook per definitie vijandige volkeren. Waar ze op lijken, waar Israël op lijkt. Ze doen dezelfde dingen. En aan de kinderen der, of zonen der vreemden tonen zij hun behagen. Het is ook wat ongelukkig, denk ik, zoals het er staat. Maar het idee is gewoon dat zij zich aangepast hebben aan de vreemden, de foreigners, vreemden, de buitenlanders betekent het. Hè? Zij wilden immers altijd al zijn als al die andere volken. En daarom namen ze de godsdiensten van die volkeren ook over. Daarom moesten ze ook zo nodig een koning, weet je nog? Want alle volken hebben een koning. Ze wilden niet daarvan afwijken. Ze wilden meedoen met iedereen, de massa achterna lopen. Een verschijnsel dat tot in onze dagen nog steeds bestaat, uiteraard, hè? Ja, maar goed. En hun land is vervuld met zilver en hun goud en goud. En hun schatten is geen einde. Hun land is ook vervuld met paarden en hun wagen is geen einde. Ook is hun land vervuld met afgoden. Voor het werk hunner handen buigen zij zich neder, voor hetgeen hun vingeren gemaakt hebben. Daar bukt zich de gemene man, de gewone man betekent dat. En de aanzienlijke man, die is dus niet gemeen, maar ongemeen. Ongewoon. Van hoog tot laag of van laag tot hoog buigt men voor hetgeen men zelf tot stand gebracht heeft. Eigengemaakte godsdienst, dan wel godsbeelden. En dat vanuit een bepaalde rijkdom, pracht en praal. Ik kan het ook niet helpen, afgelopen week heb ik helaas heel wat kerken bezocht. Ja, op onze reizen. Ja, ik geneer me er nog voor dat ik die mensen allemaal mee naar de kerk nam. Dan weer hier en dan weer daar. Maar goed. Maar wat je allemaal aan pracht en praalt. En we waren niet eens in Rome. Wat je allemaal aan pracht en praal en goud en zilver tegenkomt. Mensen. En dat is allemaal om indruk te maken. Hè? Ja, zo werkt dat.
Vroeger was wafelbokjes mee, nou niks.
Nee. We zijn bij botjes van heiligen zijn we bezig bekijken. Zo. Losse beenderen van de apostelen en zoiets. En zoiets, hè. Ja, wat je echt doet, het is gênant. Maar de zin daarvan is natuurlijk om de sporen te volgen van hoe het evangelie verbreid geworden is. Reeds in de eerste eeuw van onze jaartelling en met name in Europa. Wist en waarachtig wel. En daar ging het allemaal maar om. Maar je wordt geconfronteerd met... het is imposant, ja. En het is in menselijk opzicht ook bewonderenswaardig, zo zonder meer. Geef het meteen toe. Maar aan de andere kant, ja, voor een belangrijk deel dient het hoogmoed, hè. De hoogmoed van de kerk en van het kerkelijk instituut. En dus van de leiders daarvan, logischerwijze, daar is niet aan te ontkomen. Want het is niet maar een instituut, het zijn natuurlijk toch mensen. Enzovoort. En daar dient het allemaal toe. En dat is wat hier beschreven wordt, hè. Men heeft de mogelijkheden, maar men verzamelt de rijkdom en het is voor de status. Het is hoogmoed, dat is wat hier beschreven wordt. En Jan en alleman, de gemene en de aanzienlijke man, vernedert zich. Dat wil zeggen, hoe noemen ze dat? Nou, ik weet het zo niet meer. Maar dat is aan de ene kant de hoogmoed. En aan de andere kant, in die hoogmoed, vernedert men zich en buigt voor wat men zelf tot stand gebracht heeft. Ja, zo gaat het. En dan heb je zo'n dure, imposante, gouden kerk enzovoort. En wat doen die mensen daar? Voor een dubbeltje een kaarsje neerzetten en aansteken. En dan gaan ze op de knieën en buigen voor een beeld en groeten naar het beeld en wenen voor het beeld en wat ze allemaal maar doen. Het is een dubbeltje. Zijn ze ook duurder geworden? Ik heb er... Oh ja? Ja, ik kijk er niet eens meer naar. Het heeft me moeite genoeg gekost. Maar, oké. Ik kijk er niet eens meer naar. Ja. Zeker, ja. Maar goed. Maar zo werkt dat. Je reinste religie. En in de dagen van de reformatie noemde men Rome dus ook gewoon Babel. Ze hebben maar één fout gemaakt. Ze denken nog steeds dat het Babel is. Terwijl in de praktijk zij zelf in dezelfde categorie vallen. Gewoonlijk. Nog steeds Babel, met een eigen gemaakt godsbeeld, een eigen gemaakte religie. De Bijbel zijn ze al lang weer kwijt. Ja, het zijn harde woorden aan het eind van de avond. Maar dan toch, in de praktijk werkt het net zo. Zie? Het gaat altijd diezelfde kant op. Als men de Bijbel loslaat als gezaghebbend, dan komt men vanzelf terecht in Babel. En in de macht van Babel. En waar het naartoe gaat in de toekomst. De macht van Babel dus, letterlijk. En ik bedoel dus de antichrist enzovoorts. Daar beweegt de hele mensheid zich naartoe. En ook de Europese mens, om zo te zeggen. En dat is wat hier beschreven wordt. Namelijk, men buigt zich niet voor de Heer, maar men buigt zich voor het werk dat men zelf gemaakt heeft. In alle hoogmoed. En het mag dan op zich een werk zijn dat bewonderenswaardig is, aan de buitenkant, oppervlakkig. Maar als je het wezen ervan doorziet, is het volstrekt antichristelijk en satanisch. Ja. Ik heb geleerd om het te negeren, om er niet op te letten, om het gewoon te vergeten. En, wij kennen dat niet. We zijn vrij en eventueel lopen we erin en eruit en bekijken wat. Het is een mooi musea dikwijls. En dan gaan we er weer uit. Maar je moet er niet te veel bij nadenken hoe het allemaal gekomen is en hoe het misbruikt wordt. Maar goed. Laten we de Heer maar danken voor de rijkdom die wij hebben. Hè? Hemelse Vader, wij danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat u ons verlost hebt van al dat menselijk streven, van die onrust die de mensheid in zijn macht houdt. En we danken u dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Opdat we in die vrijheid zouden wandelen in uw licht en ons zouden laten onderwijzen door dat woord. Door het licht en waarheid dat u hebt nedergezonden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Dit profetisch woord dat zeer vast is, dat ons nog steeds spreekt over die beloften die u gedaan hebt. En dat ons spreekt over de komst van onze heiland zelf, nu niet meer in vernedering, maar definitief in grote kracht en heerlijkheid. Om alsnog dat koninkrijk te vestigen, zodanig dat de geheel de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. Dat we mogen weten wat u ons beloofd hebt in uw woord. En dat al dat menselijk streven slechts tot ondergang kan leiden. Maar aan de andere kant, dat uw geloof rekent tot gerechtigheid. En dat u ons maakt tot uw kinderen. Tot eerstgeborenen zelfs. Opdat wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond deel zouden hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. In een hemelse positie bovendien. We mogen uitzien naar die geweldige toekomst. Naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we mogen weten dat u met ons bent. Overal waar wij gaan. Dat u ons bewaren zult voor die verzoeker en die verzoeking in de wereld om ons heen. Wanneer wij slechts ons oog gevestigd houden op u. En daarom bevelen we ons aan. Bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.